Laten we ons over de buigen. Onze hemelse Vader, wij danken u voor dit lied. Om slechts te geloven. Zoals bij onze Heer, toen hij bij de jongen kwam die epilepsie had en zei, ik kan het als u gelooft. Want alle dingen zijn mogelijk voor degenen die geloven. Heer, help ons ongeloof vanavond, is ons gebed. Wij zijn zo dankbaar voor uw tegenwoordigheid bij ons en voor mensen die u geloven en u lief hebben. Om nu te weten dat wij niet zullen zijn, maar dat wij reeds nu opgeheven zijn in hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat wij vanavond bij onze koning gezeten zijn, reeds met hem in positie geplaatst. O, hoe danken wij u voor dit vertrouwen dat wij in hem hebben, wetende dat zijn beloften nimmer kunnen falen, dat ze altijd waar zijn. Wij bidden dat u ons vanavond wilt bezoeken. Mogen de Heilige Geest het woord van God nemen en het aan onze harten toebedelen, naargelang wij dat nodig hebben. Zodat wanneer wij vanavond naar onze huizen gaan, wij mogen zeggen met degene die op een avond van Emmaus kwamen, branden onze harten niet binnen in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik ben zeer verheugd om vanavond weer terug te zijn, om tot u te spreken en gemeenschap met u te hebben rond de dingen die aan Christus toebehoren. Er is geen andere reden waarom wij hier zijn dan om eenvoudig gemeenschap te hebben rondom zijn woord. Spijt me dat ik u iedere avond zo lang heb vastgehouden. Iemand vertelde me dat mensen hier gaan hier uit de kerk naar huis om 8:30 of 9:00. Maar ik ben maar een zuiderling en nogal traag, weet u. En ik kan niet zo snel op iets komen. Ik moet er gewoon wat langer over doen. Maar ik ben beslist dankbaar voor de fijne samenwerking die ik krijg van u mensen hier die in God geloven. Uw fijne samenwerking maakt het ook voor de Heilige Geest zo makkelijk om onder de mensen te bewegen. Ik wens te beslist dat ik dit overal kon vinden, waar je mensen kunt vinden die geloven. Ongeacht wat God doet, hoeveel van haar gaven hij naar voren zou brengen. U moet het geloven, ziet u. Maar het heeft geen effect, tenzij u het gelooft. Jezus kwam eens uit een ander land vandaan en kwam in het zijne. En ze zeiden, we hoorden dat hij op een bepaalde plaats dus en zo en zo deed. Maar toen kon hij niet vele machtige werken doen. Nu houden we er niet van om het op die manier te zeggen, maar dat is de wijze waarop de schrift het zegt. Hij kon niet vele machtige werken doen vanwege hun ongeloof. En Gods kracht wordt begrensd door uw geloof erin. Zie, dat is de enige beperking die het heeft. Uw geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor degenen die het zullen geloven. Er is een grote God in de hemel. En als wij slechts in contact konden komen, zoals een rechtstreekse lijn naar hem toe, dan zijn alle dingen mogelijk. Zie, maar we moeten in contact komen met hem. Zonder ergens enige stagnatie, slechts een zuiver kanaal tussen ons en God. Dan zei hij, als u tot deze berg zegt, wordt geplaatst en uw hart niet twijfelt. Maar geloof wat u hebt gezegd. Wel nu, daar kunt u niet bluffen. Satan wordt niet zo gemakkelijk afgebluft. Dus u kunt het niet bluffen, maar als u het echt weet, dan moet het gebeuren. Het moet eenvoudig gebeuren. Dus, wij zijn hier en aanbidden hem. En hij is liefelijk en de schoonste van 10.000 voor onze ziel. En we zijn beslist blij om hier vanavond bij u te zijn in deze lieflijke tijd van de gemeenschap. Wel nu, voor u die het woord graag leest of de plaatsen opschrijft. Ik dacht vanavond, omdat ik zoveel over goddelijke genezing heb gepredikt, dat ik het onderwerp vanavond een beetje zal veranderen. Niet direct het veranderen, maar het verloop ervan. Want je kunt geen woord in de Bijbel veranderen, omdat het geheel in samenhang is met de andere woorden ervan. De hele schrift hangt met elkaar samen. Het is precies als een... Wel, vergeef me als dit heiligskennend klinkt. En dat zou ik absoluut niet willen op die manier. Maar het is precies hetzelfde als een puzzel, weet je. Vroeger haalden we die oude puzzels helemaal uit elkaar. En dan gingen wij zitten en bestudeerden we hoe we hem weer in elkaar moesten zetten. En dan moesten we iets opzij leggen, het plaatje dat we compleet proberen te krijgen, om die puzzel goed te krijgen. Als je dat niet deed, kreeg je het niet voor elkaar. En zo is het gesteld met de schrift. Het is zo in stukjes verdeeld om het te verbergen voor de ogen van de wijze en verstandigen. Zie, zoals de fariseeën zijn, knappe koppen. En Jezus dankte God dat hij dat wat verborgen voor hun ogen en het aan kinderkens zou openbaren aan degenen die willen leren. Wel nu, als u uw voorbeeld wil nemen, uw patroon opzij wilt leggen om te zien hoe de schrift bij elkaar past, leg dan Jezus hier neer en ga op hem letten in plaats het in de Bijbel. U zult de hele zaak kloppend krijgen, omdat het de openbaring van Jezus Christus is. Het Nieuwe en Oude Testamenten samen spreken beide over Jezus, zie. Jezus Christus, de Zoon van God. Want Hij is dit boek van verlossing. Hij was het woord en Hij is het woord en daarom moet Hij het zijn. Zie, dus dit is het hele boek van verlossing, hetgeen Jezus Christus is, perfect door God samengevoegd, met de beloften van verlossing en genezing en alles voor het menselijke ras. Begrijpt u dat? Nu, dit boek is Jezus Christus, door God samengesteld, zie. En Hij kwam als een menselijk wezen en verloste ons. En iedere belofte is in Hem en voor u. Want Hij is de verlosser. Laten we vanavond het Oude Testament opslaan, waaruit vandaan we onze context willen halen. Laten we daarom van Jesaja het zesde hoofdstuk lezen, uit het boek van de profeet Jesaja. Ik houd van de geschriften van Jesaja. Hij was een groot profeet. Wist u wel dat Jesaja de hele Bijbel schreef? Zoiets als het voorspel daarvan. Dat deed hij. Jesaja begint met de schepping. In het midden van het boek komt Johannes te dopen. En het eindigt met het duizendjarig rijk. Dus er zijn 66 boeken in de Bijbel en 66 hoofdstukken in Jesaja. Dus het is precies een afschaduwing van de hele Bijbel. Laten we nu van het zesde hoofdstuk lezen. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. En woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Ik wil een tekst nemen, als we dat zo zouden noemen, over het onderwerp invloed. Invloed is een belangrijk iets. In de schrift wordt ons verteld dat wij geschreven brieven zijn en gelezen door alle mensen. En wij als christenen zouden er altijd op moeten letten wat wij doen en wat wij zeggen. Dat wij ten opzichte van ieder mens volkomen eerlijk zijn. En als u met uw naaste niet eerlijk kunt zijn, dan zult u beslist niet eerlijk zijn met God. Dus zoals wij God dienen, dienen wij elkaar. Zo eerlijk als ik met u zou zijn, zo eerlijk zou ik met God zijn. En dat is hetzelfde met u ten opzichte van mij. Wij moeten in al onze handelingen eerlijk met elkaar zijn. En iemand let op ons. Misschien denkt u maar niet, maar er zijn ogen die op u letten. En uw leven beïnvloedt iemand. Misschien is het een klein kind. En dat kind zou kunnen opgroeien tot een andere Finney of Moody of zo iemand. We weten dat niet. Maar uw leven beïnvloedt zo iemand. En wat vanavond onze overdenking is, is tamelijk belangrijk, want toen ik dit vanmiddag las, toen ik aan het studeren was, toen dacht ik eraan hoe groot God is. Toen mijn zoon en ik vanmorgen een blokje omliepen, waren daar zoveel mensen. We liepen om Times Square heen, want ze hadden gezegd dat ze het gingen afbreken. Ik geloof dat ze daar reeds mee waren begonnen. Dus ik keek daarnaar. En we namen een paar foto's. En het gekrioel van mensen. En ik zei tegen mijn zoon Billy, waar gaan die allemaal heen? Waarom zo'n haast? Hier beneden ons zijn ze aan het rennen. En hier aan het rennen. En boven ons aan het rennen. Waar gaat iedereen zo gehaast naartoe? En terwijl wij daar stonden, dachten wij dit. Hoe kan God de gedachten van ieder persoon weten? En hoe kan het dat God van al de miljarden die op aarde zijn, afweet van iedere keer dat u met uw ogen knippert, hij is oneindig. En als u het echt wilt weten, om dat te bevestigen, als het eens in uw gedachten komt, ga dan naar buiten en kijk omhoog naar de sterren en vraag u dan af hoe hij dat alles onder controle houdt. Dan ziet u wat een kleine moeite dit zou zijn, want deze sterren, u kunt 120 miljoen lichtjaren zien door een telescoop en u weet hoe snel licht reist. Wel, u zou een rij van negens om de staat New York kunnen neerleggen en het nog niet in mijlen kunnen weergeven. En daarbuiten bevinden zich evenveel sterren als er aan deze kant zijn, zoals u daar kunt zien op Mount Palomar en Mount Wilson in Californië. Bedenk hoe groot hij is en hoe hij de aarde vasthoudt. Deze aarde, of als een van deze sterren uit zijn plaats vandaan zou bewegen, miljoenen en miljarden mijlen ver weg, dan zou het op deze aarde effect hebben. Dat gehele zonnestelsel moet precies op zijn plaats blijven. En kijk, alles wat God zo maakte, gehoorzaamt God. Maar toen God de mens maakte, bleek de mens meer te willen weten dan hij. Ziet u? Het is zo dat wij de enigen zijn die uit onze plaats zijn. Zij blijven op hun plaats. En ze moeten op hun plaats blijven om met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld de maan. Als de maan zich ooit uit haar plaats vandaan zou bewegen, dan zou ogenblikkelijk de aarde worden bedekt met water. Kijk, de maan is zoiets als een waakhond over de zee. Hij stelde haar grenzen vast die ze niet kan overschrijden. En wanneer de maan zich van de aarde afkeert, dan zet er getijden in. En als de maan haar aan de andere kant niet zou vasthouden, dan zou ze de aarde bedekken, zie. Dus dan stopt de maan en ze keert zich om naar de andere kant van de wereld te kijken. En daar komt het water snel opzetten en dan keert ze zich weer om. Hij is Jehovah's dienstknecht. De zee stopt en gaat terug naar haar plaats, omdat ze de perfecte beweging van Jehovah ziet. Oh, als wij in de gemeente, als de leden van het lichaam van Christus op zo'n manier in harmonie zouden kunnen samenwerken, dan zou u een grote en machtige kerk van de levende God zien, allen eensgezind, gevuld met de Heilige Geest. Zou dat niet wonderbaar zijn? Iedere lid van het lichaam functioneert precies op zijn plaats, iedere gave op zijn plaats, iedere gave helpt de ander, ieder lid helpt de ander. Dat zou wonderbaar zijn. Dat is wat wij willen zien. En op een dag zullen we het zien, als het goed is. Wel nu, deze jonge man, Uzzia, was de koning. Maar voordat hij de koning werd, hij was koning gedurende de regering van de profeet Jesaja. En hij was een schaapherder. Hij hield van het buitenleven. Hij had grote invloed op het leven van Jesaja. Jesaja was ook een jonge man, nog maar een jonge profeet. Als u het verhaal wilt lezen, neem dan 2 Kronieken 26. Daar staat het hoe hij op 16-jarige leeftijd, na de dood van zijn rechtvaardige vader, ze namen hem mee en maakten hem koning over Israël. Op 16-jarige leeftijd begon hij te regeren. En hij had de invloed van zijn ouders gezien. Zijn moeder was een godvrezende vrouw. En zijn vader gaf hem het voorbeeld als godvrezende man. Daardoor werd het kind beïnvloed om datgene te doen wat goed was. Ik vertel u, ik denk dat wij vandaag in een ernstige golf van jeugdcriminaliteit in het land hebben. Maar ik denk dat het in werkelijkheid thuis is begonnen. Ik denk dat de ouders losser begonnen te worden. En als het kind was opgevoed in een goed ouderwets godsdienstig huis, ik zeg niet dat het dan niet zou gebeuren, beslist niet, maar het zou dat kind zeker de juiste soort invloed meegeven. Ik denk eraan hoe vaker kinderen zijn die thuis verkeerd worden opgevoed. De straat worden opgestuurd en voor zichzelf moeten zorgen. Terwijl de moeder in een café zit, en de vader enzovoort, ze zorgen niet voor dit kind. Een ander ding, ze houden niet van hem en geven hem geen liefde bij het grootbrengen. Het kind is jong, je moet hem leren lief te hebben en respect te hebben en de Bijbel te lezen. Ik denk aan Suzanne Wesley. Ik geloof dat ze 17 kinderen had. Ik geloof dat dat juist is. Maar ze vond 2 uren of meer tijd per dag om te bidden. Daar waar de kleine jongens neerknielden bij haar rok, daar kwamen een John en een Charles vandaan die de loop van de wereld veranderden. De wereld in die dagen reddend. En zij had geen wasmachine en een droger zoals wij vandaag hebben en een vaatwasser enzovoort of een dienstmeisje. De zaak, ze deed het allemaal zelf, maar toch kon zij tijd vinden waardoor zij invloed uitoefende op enkele kinderen. Wat tenslotte de loop van de wereld veranderde. Ik geloof dat het de ouderwetse moeder is, het ouderwetse huis, waar gebed en het begrip van de Bijbel bestaan. Ik geloof dat Abraham Lincoln tot op hoge leeftijd nimmer een boek in zijn leven bezat dan Fox Boek der Martelaren. Misschien niet, het kan een ander boek zijn geweest. Ik denk dat het de Christenreis was, om juist te zijn. Het was de Christenreis en de Bijbel. Zie je wat voor soort karakter er door werd gevormd? Laat mij slechts uw huis binnengaan en zien welke schilderij u aan de muur hebt hangen. Laat me naar uw huis of kantoor gaan en eens zien welk soort muziek er speelt. Zie, wat u leest, waar u naar kijkt. Dat maakt dat u tamelijk goed kan vertellen wat er aan de binnenkant van u leeft, omdat u zich daarop voedt. En wat betreft een thuis, als we het thuis fijner zouden maken, zouden kinderen niet willen weglopen, maar maakt de dingen meer zo voor hen dat ze zich welkom voelen en dat het thuis fijn en geriefelijk is, zodat het daar zo is dat ze nauwelijks kunnen wachten om daar te komen. Zo zou thuis moeten zijn. En ik denk dat het dat soort thuis is geweest waarin Uzziah is opgegroeid vanwege de invloed van zijn godvruchtige ouders. En zodra hij koning werd, verwierp hij alle populaire opinies en alle politieke geschillen. En hij richtte zijn hart op één ding. Hij wilde God dienen. Voor alles. We hebben nog enige van dergelijke politici nodig. Hij was vastbesloten God te gaan dienen, omdat dat de manier was hoe hij was opgevoed. En zijn vader gaf hem de juiste beïnvloeding, zodat hij tijdens zijn leven God kon dienen. En zijn koninkrijk was zo groot dat het, geloof ik, te vergelijken was met Salomo's koninkrijk. Ik geloof dat er geschreven staat dat het bijna gelijk stond met Salomo's koninkrijk, hoe God hem zegende. En dit had grote invloed op deze jonge profeet Jesaja, die in die tijd in de tempel of in het land was. En hoe gezien hij was. En hoe God een man zegende die het juiste standpunt innam. De juiste zaak deed, het juiste motief en het juiste doel had en het goed deed. Misschien denkt u soms dat het niet loont, maar het loont beslist wel. Het zal hoe dan ook lonen. Je kunt niet tegelijkertijd oostwaarts en westwaarts gaan. Je kunt niet naar links en rechts gaan tegelijkertijd. Misschien denkt u dat u de andere kant op gaat, maar dat doet u niet. Als u dus uw gedachten en ogen en motieven en doelen in dit leven op de juiste zaak richt, dan moet u wel bij de juiste zaak uitkomen. U kunt niet falen. Zie, dat is de enige manier. Het maakt niet uit hoe danig u wordt verzocht het tegenovergestelde te doen. Keer uw hoofd ervan af en doe wat goed is. En als u weet dat u het goed doet, dan voelt u zich beter en bent u beter. Dat is alles wat ermee is en u zult goed uitkomen. Als u begint naar het westen te gaan, dan gaat u niet naar het noorden. U bent op weg, u bent bezig westwaarts te gaan. Op dezelfde manier is het bij goed en verkeerd. Jesaja zag dit. En hij zag dat God hem zegende. En hoe hij tot in alle naties rondom rong zijn faam door, zelfs door het Egypte. En hoe de naties geen oorlog met hem wilden. Ze zagen dat God met hem was. Dus ze zonden hem vredesgeschenken en kudden, schapen en dergelijke. Ze schonken het hem om de vrede te bewaren. En hij was een goede man. En ik geloof dat een natie of een volk of een kerk of een individu, ongeacht hoe de critici je bekritiseren, dat je het juiste moet doen. Diep in hun hart zullen ze respect voor je hebben. Ik heb ontdekt dat dit de waarheid is. Zie, en wees eerlijk en wees oprecht. Mensen zullen dat respecteren. En zelfs wanneer zij fout zijn, dan zullen ze het nog steeds respecteren, zie, omdat dat de menselijke natuur is. We zijn allemaal menselijk en we weten dat er goed en kwaad is en we moeten dat onder ogen zien. En Uzziah beantwoordde aan deze standaard. En zoals ik zei, oefende hij grote invloed uit op de profeet Jesaja. En toen maakte Uzziah die vitale fout, precies zoals veel andere mensen doen. Toen hij zich zeker begon te voelen, voelde hij dat hij alles onder controle had. Toen begon hij zich in zijn geest te verheffen. Hij verhief zich en werd trots. Wel nu, daar is een echt voorbeeld voor ons allemaal. Weet u, dat is het probleem. Ik spreek tot christenen en predikers.
En ik wil eerlijk zijn over die dingen. En daar is het precies waar zelfs veel predikers een vergissing maken. We hebben zo vaak over predikers gehoord, de handelingen die ze verrichten en dergelijke. Sommige van hen doen misschien wel dingen die ze niet behoorden te doen. Soms denk ik dat het goede mannen zijn, wonderbare christenen, die door de Heere zijn gebruikt. En tenslotte hebben ze een koninkrijkje om zich heen gebouwd, of een heleboel invloed. Veel mensen bezoeken hun samenkomsten, zodat ze zorgeloos worden en enigszins verwaand. De mensen geven hun applaus en staan op en we zouden dat eigenlijk niet moeten doen. Hij onthoudt, we zijn allemaal slechts, er bestaat geen groot persoon onder ons, we zijn allemaal alleen maar Gods kinderen, zie. Al maakt God sommigen van ons het een en anderen wat anders, want hij maakte mij niet met een vinger en een oog enzovoort. Wel, we moeten elkaar waarderen en dan niet proberen je groot te voelen, want we zijn alle tezamen verbonden met één God, zie. En we stammen alle af van één boom. Wel nu, dan vinden we vaak dat predikers zich een beetje zeker gaan voelen en losser beginnen te worden. En het eerste, weet u, wat gebeurt is dat ze dingen doen die ze niet behoorden te doen. En we weten dat, het gebeurt vaak, dat de rechtvaardige en goede mannen daarin terechtkomen dat ze te veel sociale contacten hebben. Ze willen graag naar grote feesten en het eerste wat gebeurt, weet je, is dat ze zo af en toe om een drankje vragen en ze raken verstrikt in de wereld. En ik denk dat dit vandaag met onze kerken aan de hand is. Ik denk dat dat met de Pinksterbeweging aan de hand is. Laat me dat nu eens duidelijk uitleggen. U hoort mij zeggen over de Pinksterkerk. En ik ben van Pinksteren. Kijk, wat als er vanavond geen Pinkstermensen in New York waren? Tot wie zou ik dan deze boodschap moeten prediken? Zie? Ik waardeer de Pinkstermensen. Het zijn mijn broeders en zusters. Maar toch, als ik iets verkeerd zie bij mijn broeder, mijn kind, of bij mijn vrouw, of bij wie het ook is, juist is juist. Een correcte ouder zal zijn kinderen corrigeren. En ik denk dat het probleem met onze kerk is dat we te veel proberen op de anderen te lijken. We proberen te handelen zoals iemand anders, zie. En we beginnen hun gewoontes over te nemen. En het eerste, weet u, het was vroeger zo. Natuurlijk herinner ik mij niet hoe de Pinkstermensen in het begin waren. Ze waren er vele jaren geleden, tijdens de laatste beweging van Azusa Street. Maar ik las de geschiedenis ervan. En ik heb vele boeken gelezen en sprak met enige van de oude mannen. En ik sta op het punt met een van hen een samenkomst te houden in Shreveport, Louisiana. Hij zal daar zijn en hij was een van de eerste mannen in Azusa Street. Dan was het begin van Pinksteren in dit land. Ik veronderstel dat het ongeveer 50 en nog wat jaar geleden is. Ik predikte een paar jaar geleden in de McPherson Temple, de Angeles Temple in Los Angeles, vanwege het Gouden Jubileum. Het Gouden Jubileum van het 50ste jaar van Pinksteren. Zie? Maar sinds die tijd zijn er zoveel dingetjes de kerk binnengeslopen. Omdat de gemeente iedere dag schouder aan schouder moet werken met de wereld. Het is nu niet mijn bedoeling om hier weer op terug te komen, wat betreft onze zusters en onze broeders. Dikwijls, jaren geleden, was het zo dat het fout was, zoals ik de vorige avond zei, voor onze zusters om hun haar af te knippen. Het was een normale zaak in Pinksteren dat ze deze dingen niet zouden doen. Maar wat is er aan de hand? We gaan naar de verschillende delen van het land en we zien onze Pinksterzusters met deze waterhoofdkapsels, weet je, deze grote kapsels op die manier. En je kunt het hun vertellen. En ze gebruiken make-up. Ze dragen kleding als een man. En u zegt, nu, broeder Branham, u zit op de vrouwen te hakken. Nu, wacht u even, laat mij op de mannen hakken. De broeder, die zijn vrouw, dat zal laten doen. Is niet bepaald een heerser over zijn huis. Zie? Zie? U behoort dat niet te doen. Maar wat is er aan de hand? Wij hebben onze schouders gewreven met de anderen. Een kleine zwakkeling van een seminarie of school komt binnen en heeft er een ander idee over. Maar er bestaat slechts één volmaakt voorbeeld en dat is regelrecht terug naar de Bijbel. De Bijbel veroordeelt dat en het is niet goed. Dan ontdekken we andere dingen. Vroeger was het verkeerd voor de heiligheidsmensen om bioscopen te bezoeken of films te zien, weet u. Nu gaan ze voortdurend. En toen haalde Satan nog een slimme streek met u uit. Zette de televisie midden in uw huis. En kijk, plaats hem binnen. Maar al deze dingen waren vroeger verkeerd. Wel, wat betekent dit? Het komt zo geleidelijk naar binnen. Doordat het eerste wat er gebeurt, het u te pakken heeft. Het is zoals een wijnrank die om u heen groeit. Nu, als u die wijnrank bij u vandaan weet te houden, blijf u dan om Jezus heen wikkelen. Om het woord heen. En blijf daarbij staan. Dan zult u rechtop groeien. Dat is verkeerd. draait. En dat trekt u van het pad af. Christus trekt u omhoog. Dat trekt u opzij. Dan ziet u dat een vrouw, bijvoorbeeld een vrouw van de voorganger of een voorganger, een bepaald iets begint te doen. Zijn hele gemeente zal zeggen, wel onze herder doet het. De vrouw van de herder doet het. Waarom zouden wij dit niet doen? Kijk, het beïnvloedt iemand en wees er zeker van dat u ze juist beïnvloedt naar de juiste weg en de dingen die juist zijn om te doen. Nu ontdekken wij dat wanneer je hoogmoedig wordt, je regelrecht op weg naar beneden bent, ziet u wanneer je jezelf verheft. En nu zien wij bij deze Uzia dat hij hoogmoedig werd, want hij voelde zich zeker met alle dingen om zich heen. Hij had zijn natie waar goed voor werd gezorgd en God had hem gezegend en hij had grote wijngaarden en kuddes en schapen en mijnen en alles was rijkdom. En alle naties hadden vrede met hem. Dus toen werd hij hoogmoedig en trots en dacht hij dat hij gewoon alles kon doen wat hij maar wenste. Hij werd zo hoogmoedig dat hij probeerde de plaats van een prediker in te nemen. Hij ging de tempel binnen en pakte een wierookvat en liep naar het altaar. En toen hij dat deed, rende de priester achter hem aan en vertelde hem dat hij dat niet moest doen. En toen hij gecorrigeerd werd, in plaats van nederig te zijn, zoals hij geweest zou zijn, voordat hij hoogmoedig werd, zei hij, dat is waar, ik heb het recht niet om dat te doen. En had de schaal neergezet, of aan de priester overhandigd, die van Aaron afstamde en geordineerd was om dat te doen. Alleen, hij was gewijd voor die dienst. Ik reis nogal veel hier met deze volle evangeliezakenlieden. Vele van hier zitten hier op dit moment. En zaterdag zal ik op hun ontbijt gaan spreken. Zaterdagmorgen om ongeveer het Stedtler Hotel, geloof ik dat het is. Ze zeiden dat ze al 1700 kaartjes voor het ontbijt hebben verkocht. Dus niet lang geleden zat ik met ze te praten. En ze zetten zakenlieden op het podium die hun tekst namen en het evangelie predikten. Ik zei, dat is fout. Het is zeker fout. Het is voor ons predikers al moeilijk genoeg om het in lijn te houden. Laat staan voor een zakenman die niet geordineerd is om zoiets dergelijks te doen. Zodat hij zijn ideetjes naar voren kan brengen enzovoort. En ik zei, dat behoort u niet te doen. Probeer nimmer de plaats van iemand anders in te nemen. God maakt u een bepaald iets en blijft u dat. Beslist, blijf u slechts wat u bent. Probeer de ander niet te imiteren. Dat is hetgeen wat de gave die God naar de wereld zendt altijd ruïneert. We vinden zoveel vleeselijke nabootsingen. En we vinden iemand die de ander probeert na te doen. Zoals ze zeiden van die vrouwelijke predikers toen mevrouw McPherson nog leefde. En iedere vrouwelijke prediker deze vleugels droeg zoals zij deed. Of wat het ook was. En ze hielden hun Bijbel op dezelfde manier vast. En alles wat zij deed, deden zij. We merkten op dat er vandaag zoveel Billy Graham zijn. Maar ziet u, God heeft slechts één Billy Graham gemaakt. Dat is alles. Hey, en u bent net zo belangrijk als Billy Graham, Oral Roberts of iemand anders van deze beroemde mannen. U bent net zo belangrijk totdat u uit uw plaats vandaan gaat. En dan bent u helemaal niet goed meer. U bent een hinderpaal voor deze mannen. En u bent een hinderpaal voor uzelf en het Koninkrijk van God. Blijf in uw positie. Zie, blijf bij wat God u maakte. En dan zult u goed functioneren. Zoals Paulus. Het is niets nieuws. Paulus leerde dezelfde zaak. Hij zei, als de hand tot het oog zou zeggen, omdat ik het oog niet ben, of het oor zegt tegen de neus, ik zal geen oor meer zijn, omdat ik de neus niet ben, of zoiets. U kunt dat niet. Kijk, het past alles bij elkaar en beweegt als één groot geheel. En wij moeten niet proberen iemand na te doen. Wees slechts wat u bent, zie, en dat is de wijze waarop God u maakte. U hebt uzelf helemaal niet ontworpen. En onthoud hoezeer wij als predikers het fijn zouden vinden Billy Graham's plaats in te nemen. Toch kunnen wij dat niet. Evenmin kan Billy Graham onze plaats innemen. Kijk, ieder van ons heeft iets te doen. Neem een gewone knaap hier, die misschien toezichthouder is. De kleine vrouw die misschien een huisvrouw is. Toch zou de grootste prediker vandaag op het oppervlak der aarde uw plaats niet in kunnen nemen. God had er een doel mee toen hij u maakte zoals u bent. En dien God dan op die manier zoals hij u maakte. Zie, en ik denk dat als we dat zouden doen, de zaak heel wat gemakkelijker zou rollen. Jazeker, als we dat zouden doen. Als we ons niet verheffen. En we ontdekken dat in plaats van, als iemand iets tegen een ander zegt, schriftuurlijk, en we zien dat het juist is, dan in plaats van te proberen ons te vernederen en te zeggen, wel nu, ik ben fout geweest, vergeeft u mij, ik bedoelde dat niet zo, ik wist het niet, maar ik zal ermee ophouden. Wel dan, in plaats van dat te doen, doen wij te vaak wat Uzia deed. Hij voelde zich als het ware of hij te belangrijk was om gecorrigeerd te worden. Zie je, hij was de koning. En ik heb te vaak predikers op die manier gezien. Die voelden dat ze eenvoudig te belangrijk waren om verteld te worden wat het woord zegt, wat de waarheid is. Wel, de dagen van wonderen zijn voorbij. Ik kan u laten zien waar God wonderen instelde. Nu kunt u mij niet vertellen waar hij het ooit wegnam, zie. En hij stelde gaven in. U kunt nergens ontdekken waar hij dat wegnam. Kijk, het is in de schrift. Gaat in de hele wereld, preek het evangelie aan ieder schepsel. Hoe lang? Tot de hele wereld. Totdat ieder schepsel het hoort, zoveel het horen. Deze tekenen zullen die geen volgen die geloven. Kijk, we kunnen er niets anders voor in de plaats stellen. Neem eenvoudig wat hij heeft gezegd. En het zal in orde zijn. En het zal fijn uitwerken. Maar zolang wij proberen onze eigen wegen te volgen, daar was het waar Israël zijn grootste dwaasheid beging. Terwijl genade hun had voorzien in hun vuurkolom, engel, een offer, en hen bevrijde, hun een profeet zond, hun een vuurkolom zond om hen te volgen, de profeet de weg te wijzen. En toen ze zo bij kwamen, Exodus het 19e hoofdstuk, toen verruilden ze genade voor de wet. Toen begingen ze de grootste dwaasheid die ze ooit konden maken. Zie, maar ze wilden iets wat ze zelf konden doen. Zo zijn wij. Wij moeten onze doktersgraad hebben. En als je die niet hebt, kom je de kerk niet in. Dat is alles. Daarom moeten wij de zaak bestuderen en ontdekken of het van God is. We ontdekken nu dat Uzzia opgeblazen werd. En hij ging het hoe dan ook doen. Hij greep het wierookvat en liep weg. Het maakte niet uit wat de priester ook zei. Hij ging het hoe dan ook doen. En het was tegen de schrift. Het was onschriftuurlijk voor hem om dat te doen. Het is onschriftuurlijk voor u en mij om iemand anders na te doen. Dat is juist. Wees dus wat u bent en wees dan een goeie. En vervul uw doel, zodat anderen naar u kunnen kijken. Als u een huisvrouw bent, wees dan een goede. Als je een echtgenoot bent, wees een echte. Zie? En als je een diaken bent, wees een echte. Of een prediker, wat u ook bent. Maar probeer niet de plaats van iemand anders in te nemen. En wanneer het woord u hierop corrigeert, ga niet. Als u zich bestraft voelt, bekeer u dan. Dat is alles. Kom in orde. Dat is alles wat nodig is. Maar Uzzia wilde dat niet, zelfs nadat God hem op die manier had gezegend. Toch had hij geen zin om dat te doen. Hij dacht dat hij ermee door zou gaan om het toch te doen, omdat hij zich zeker voelde. Maar terwijl hij, het maakte hem ook enigszins boos op die man die hem het woord van de Heere vertelde. En terwijl hij dit deed, zich toch naar binnen haastte, ontdekken we dat hij melaatsheid op het gezicht verscheen. En hij was melaats totdat hij stierf. Niet meer kon hij nog het huis des Heeren gaan. Hij stierf als een melaatse. Nadat hij de hand van God had gezien. En hoe goed God voor hem was geweest. En de dingen had gedaan die hij deed. Toch stierf deze man in isolement. Melaats. Dat kunnen wij doen. We hebben zoveel dingen gezien, maar denk nooit dat we zo verzekerd zijn dat God geen straf op ons kan plaatsen. Zie? Onthoud, probeer niet iemand anders na te doen. Wees slechts wat u bent. Als God u een Pinksterman maakte, wees dan een echte, zie? Als God, wees er niet beschaamd voor. Ik schaam me er niet voor dat ik een menselijk wezen ben. Ik schaam me er niet voor dat ik een Amerikaan ben. Ik schaam me er niet voor een prediker te zijn. Ik schaam me niet voor het evangelie dat ik predik. Want ik weet dat velen van hen denken dat ik mijn verstand heb verloren. Zelfs mijn goede oude rechtvaardige moeder die een paar jaar geleden stierf. Toen ik voor het eerst de Heilige Geest ontving, wist niet één in ons land er iets over. En ik was alleen maar een lokale, kleine, jonge baptistenprediker van ongeveer 20 jaar oud. Maar toen ik de Heilige Geest ontving, zei mijn moeder, die jongen heeft zijn verstand verloren. Zie, maar ongeacht wat moeder dacht, ik had die parel van grote waarde gevonden. Voor haar mag het er zo op hebben geleken, maar voor mij was het echt. Kijk, dat was het. Het was die waarachtige zaak die ik gevonden had in God. Want als God had ik altijd al geloofd dat dit het woord van God was. En dat het nimmer kon veranderen. Jezus zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen nimmer worden veranderd. Dat zal nimmer voorbij gaan. Je kunt er niets voor in de plaats stellen. Precies zoals het is geschreven, is de manier waarop wij het geloven. Voeg er niets aan toe of neem er niets vanaf. Weet u, in het boek Openbaring staat, als iemand er één woord aan toevoegt, of er iets uit dit boek afneemt, wat? De vloek zal op hem zijn. Laat het dus precies zo blijven als het is, en geloof het op die manier, en God zal het eren. Wel nu, hij werd geslagen, omdat hij zijn trots omhoog liet komen. Kreeg het gevoel dat hij de enige was die bestond, en hij wilde zijn zin doordrukken, en niemand kon hem stoppen. We hadden onlangs een broeder met wie ik medelijden had. Het leek erop of iedereen het op hem gemunt had. Ze beschuldigden de broeder ervan iets verkeerds te hebben gedaan. Want in de krant werd hij beschuldigd. Maar toen begon ik erover na te denken. De man beschuldigen? Ik nam het echt voor hem op. Hoewel ik het beslist niet met hem eens was. Maar de man had een artikel geschreven en het in een tijdschrift geplaatst. Dat deze man al deze verschillende dingen had gezegd en deze dingen had gedaan. En op zekere avond tijdens een samenkomst in Minneapolis vertelden ze mij dat de schrijver van dit blad er was. En het artikel was pas in een christelijk tijdschrift verschenen. Het was een algemeen christelijk blad, dus ze wezen mij de man aan en ze zeiden, het is hij die daar zit. En hij had in dit artikel gezet dat deze prediker iets had geschreven, een boek, dat de man niet schreef. Ik weet dat, een dame schreef dat boek en ik ken de dame, door duivels gebeten. Dus ik zei, wel nu, er is één ding wat ik wil zeggen. Nu zou ik het oneens kunnen zijn met die prediker, maar ik denk dat als de schrijver van dit artikel zijn tekst helemaal niet controleert en beweert dat deze man dit artikel schreef, en ik weet dat hij dat niet deed, kijk, dan ben ik bang dat er nog heel wat meer dingen fout zijn die hij over deze prediker zei. En toen zei ik dit, ik zou liever met een fout worden ontdekt bij het proberen iemand te redden, dan te proberen iemand te hinderen die probeert iemand te redden. Ja, ik zou altijd liever de man zijn plaats innemen dan proberen te bekritiseren of naar beneden te halen wat iemand aan het opbouwen is. Zelfs al zouden ze een vergissing hebben gemaakt of iets fouts hebben gedaan. We moeten dus opletten. We beïnvloeden anderen door wat wij doen. Dus toen deze man door deze melaatsheid werd getroffen, toen hij zich in trots verhief, toen was dit een grote les voor deze jonge profeet. Hij ontdekte door deze grote les die hij kreeg, dat God zijn man op zijn plaats zet. Zie, de mens kan zichzelf niet aanstellen, God stelt zijn man aan. God maakt u wat u bent. Zie, en God stelt zijn man aan en hij moet niet proberen de plaats van een ander in te nemen. Het was een les voor Jesaja. Dat hij zijn blik niet op menselijke wezens moest vestigen als zijn voorbeeld. Hij moest zijn ogen op God richten. Nu, zo zijn wij. Ieder mens is onderworpen aan het maken van fouten. Hij is onderworpen om het fout te doen omdat hij menselijk is. Hij is eraan onderworpen Gods wetten te schenden. En hij is aan vele dingen onderworpen omdat Satan hem aanvalt. En hij is slechts een menselijk wezen. En als God zijn handen slechts eenmaal van hem zou aftrekken, zouden ze foutje vallen. Dat is alles. Ik heb mensen horen zeggen, oh, dat kan Satan niet doen. Ja, laat God zijn handen eens aftrekken en let op wat er gebeurt. Ik pleit voortdurend, God, stuur hem niet. Heb genade met mij. Houd hem bij me vandaan. Zie, ik heb Gods genade nodig. En dat hebben we allemaal nodig. We zien nu dat Jesaja zwaar had geleund op de goede arm van de koning. En nu werd de arm van hem weggenomen. En de koning was dood en in schande gestorven aan melaatsheid. Jesaja was dan gedurende deze tijd dat de koning hoogmoedig werd. Wel, toen moest zijn jonge zoon die plaats innemen. En we ontdekken dat de mensen in een verschrikkelijke immorele toestand waren geraakt. Als er geen echte goddelijke leider is, dan beginnen de mensen immoreel te worden. Ik denk dat dat vandaag met ons aan de hand is, in onze natie, in onze kerken en dergelijke. We hebben goddelijke leiders nodig. Iemand die het goede voorbeeld geeft. Maar hier laat hij Jesaja weten dat hij niet naar een mens kon kijken. Dus ging Jesaja op een dag, terwijl hij met allerlei vragen rondliep. Hij moet echt droefgeestig zijn geworden, wetend dat hij een grote verantwoordelijkheid droeg, naar de tempel toe om te bidden. Nu, dat is een goede zaak voor ons allen om te doen. Hij gaat naar de tempel om te bidden. En dan zien we hem, terwijl hij neergeknield bij het altaar bidt, plotseling, omdat hij een profeet was, kreeg hij een visioen. En toen dit gebeurde, keek hij omhoog en hij zag God, de koning, zeer hoog verheven op zijn troon zitten. En zijn zomer vulde de plaats, ziet hij. Toen zag hij een echt voorbeeld. Hij zag iemand waar hij zijn vertrouwen in kon stellen. Die nimmer door melaatsheid kon worden getroffen. Eén die nimmer kon falen. Met andere woorden, hij zei tegen Jesaja, kijk, je hebt je hoop op een man gebouwd en het faalde. Je keek naar deze man als je voorbeeld en hij faalde. Kijk nu naar boven, hier, naar mij. Ik ben de onfeilbare God. En ik denk dat wij als zijn dienaren vandaag behoren te doen, naar hem opzien. Jezus is ons voorbeeld. En wij moeten naar hem kijken, de auteur en voleinder van ons geloof. Nu ontdekken wij dat hij in dit visioen God zag zitten hoog, verheven op een troon. Toen merkte hij nog iets op. Bemerkt dat om hem heen en in de tempel waar hij zich bevond, deze hemelse serafs waren. Als u dat woord wil opzoeken, ik geloof dat het maar 1 of 2 keer in de Bijbel wordt gebruikt. Het zijn geen cherubs, maar het staat vlak naast cherubs. Zoiets als een engelachtig wezen, maar toch is het geen engel. En het is een engel, maar dan een speciaal persoon. Wat ze zijn in de Bijbel is dat zij het offer verbranden. En natuurlijk, waar het offer is, daar brengt het of leidt het of maakt het de weg vrij voor de zonde naar heiligheid. En deze serafs verbranden het offer, hetgeen vereist was. Daarom gingen zij, en dat was hun plicht. En hier vlogen ze door de tempel. Terwijl Jesaja in het visioen was. En de hele tempel werd vervuld met rook. En ze riepen elkander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Heilig, heilig, heilig. Oh, met andere woorden, daar is iets dat niet kan vallen. Daar is uw voorbeeld. Daar is de koning om erop te zien. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En wij zien nu dat dit schepselen waren met 6 vleugels. Nu zullen we gaan bestuderen waarom het 6 vleugels waren. We zien dat ze er 2 over hun gelaat, 2 over hun voeten hadden en met 2 vleugels vlogen ze. Let nu eerst op dat deze schepselen dienst deden in de tegenwoordigheid van God. En het was hun plicht om te roepen van heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En ze riepen dag en nacht in zijn tegenwoordigheid, omdat het offer daar lag. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. En ik wil dat u hier iets opmerkt en nadenkt. Deze serafs hadden 2 vleugels over hun aangezicht. Waarom zouden ze daarmee hun gezicht bedekken? Omdat ze in de tegenwoordigheid van God waren. En denk even na, als heilige engelen hun aangezicht moesten bedekken in zijn tegenwoordigheid, wat dan met ons? Hadden de vleugels over hun gezicht het vertegenwoordigde eerbied. Maar vandaag ontdekken wij dat er geen eerbied is. Je kunt nauwelijks eerbied vinden. Ze hebben geen respect voor God. Ze staan God Bless America te zingen met hun voet op de bar. En het is verschrikkelijk zoals ze doen. Ik ging vandaag naar een zekere plaats en vroeg om een sandwich. En niet om aanmerkingen te maken op de kleine dame, maar ik dacht dat ze stervende was. Ze zag eruit of ze verkankerd was onder haar ogen. Overal zag blauw spul. En ze kwam eraan met heel weinig kleding aan en ze zei, wat wilt u hebben? Ik zei, wilt u mij een sandwich brengen en een glas karnemelk? En ze vroeg, bourbon of zoiets? Iets dergelijks? Ik zei, nee mevrouw, u verstond me verkeerd. Ik vroeg om karnemelk. Oh, ze zei, wilt u niet iets te drinken hebben? Ik zei, ik wil karnemelk. En ze zei, wel, iedereen wil, wilt u, s'avonds serveren wij zo en zo. Ze zei, ik ben een prediker. Ze zei, wel, onze katholieke predikers komen hier en drinken. Ik zei, ik ben geen katholieke priester, dame. Ik wil een glas karnemelk. Het leek erop alsof het de vrouw schokte. Ze wist niet wat het betekende, zie. En de wereld is in zo'n toestand gekomen. Wanneer als een priester naar binnen gaat en drinkt, heeft de gemeente een recht om te drinken. Daar is je voorbeeld, ziet hij. Oh, wat dan leven wij in een verderf. We hebben een grote schoonmaak nodig, vanaf de preekstoel tot aan de... Ja, beslist, dat hebben we nodig. Zo'n corruptie in de wereld. En ze hebben geen eerbied, geen respect. Vandaag respecteren de mensen God niet meer. Ze hebben geen eerbied. Ze vloeken en vertellen vuile moppen. En zelfs de predikers doen het. Als je een grap hoort, dan kan dat wat mij betreft in orde zijn. Maar predikers zouden voorbeelden moeten zijn, vind ik, van rechtvaardigheid en heiligheid. En ik denk dat wij misschien daarom niet verder komen dan we doen. We zijn niet en komen niet met die oprechtheid die we ervoor behoorden te hebben. Als je tekeer gaat en je laat gaan, dan verlies je dat kleine beetje oprechtheid, weet je. Daar is iets mee. U moet eraan denken dat God u gadeslaat, ieder uur. Hij let op u als u slaapt. Want ik denk dat de reden waarom mensen deze dingen doen, is omdat ze zich niet bewust zijn van zijn tegenwoordigheid, zie. Maar toch is hij daar, of u het nu denkt of niet. Hij ziet iedere blik die u opslaat en iedere beweging die u maakt. Hij weet er alles over. Daar moeten wij ons van bewust zijn. We hadden vroeger een liedje, toen ik pas onder de Pinkstermensen kwam, toen zongen we dit. Gedurende de hele weg naar de ware verblijfplaats van de ziel is er een oog dat op u let. Bij iedere stap die u neemt, waakt dit grote oog. Er is een oog dat op u let. Herinnert u zich dat lied? Dat is waar. Gods alomtegenwoordigheid weet wat u aan het doen bent en weet zelfs uw gedachten. Eens toen ik in een visioen was, sprak ik tot een wezen dat bij mij stond. En hij sprak terug. Hij zei, uw gedachten klinken in de hemel luider dan uw stem op de aarde. Hij weet wat u denkt. Misschien denkt u, zegt u dat u dit doet en dat doet en zo. Maar ziet u, als u diep in uw hart anders denkt, dan bent u verkeerd bezig. U behoort precies te zijn wat u bent in uw hart. De mond zou moeten spreken wat er in het hart leeft. Zie? En zo ontdekken wij dat de mensen niet het besef hebben van de tegenwoordigheid van God. Weet u, ze zouden als David moeten zijn, de man naar Gods eigen hart. Hij zei, de Heere staat altijd voor mij. Waar hij ook heen gaat, hij gedenkt gedurig dat God voor hem staat. Hij is aan mijn rechterhand en ik zal niet bewogen worden. Omdat God aan zijn rechterhand staat. Eerbied. Wij behoren elkaar te eren, de ander te respecteren als broeder. Zuster, en u hebt elkander lief met een onsterfelijke liefde. U zegt, wel, dat kan ik niet. Wel, blijf hier een poosje langer en dan zult u ook van mensen gaan houden. U zult degene lief hebben die u niet lief hebben. Dat is echt een goed bewijs van christendom. Als u vanuit uw hart diegene kunt lief hebben die u niet lief hebben. Houd van de onbeminnelijke. Jezus zei, als u goed doet aan degene die u goed doet, wel, de tollenaren doen hetzelfde. Maar kijk, u moet vriendelijk zijn voor degenen die onvriendelijk zijn tegen u. Doe goed aan hen die u kwaad zouden willen doen. Onthoud dat altijd. Houd dat in gedachten dat God op u let. Onthoud dat God voor u was toen u hem behandelde. Hem kwaad behandelde. Toen u nog een zondaar was, stierf Christus voor u. Wij zien nu dat de reden waarom deze vleugels over hun aangezicht waren, was omdat zij in de tegenwoordigheid van God waren. Eerbiedig. En als een heilige seraf zijn gezicht moest verbergen achter een speciale bedekking. Iemand die geen zonde kende, nimmer zondigde, maar in de tegenwoordigheid van de heilige God moest hij toch zijn heilige gezicht verbergen. In de tegenwoordigheid van God, wat zal dan een huichelaar gaan doen op die dag? Wat zal de teruggevallene doen op die dag? Wat zal de goddeloze gaan doen op die dag als u komt? En u zult voor hem komen te staan. Er bestaat slechts één ding. U zegt, maar hij gaf mij helemaal geen vleugels om mijn gezicht mee te bedekken. Maar hij stortte het bloed van zijn eigen zoon waarmee u uw gezicht kunt bedekken. Dat is juist, dat is zijn enige bedekking die hij voor het menselijke ras heeft. Namelijk het bloed van Jezus Christus. Nu ten tweede hadden zij hun voeten bedekt. Met vleugels. Hun voeten bedekt. Dat vertegenwoordigt nederigheid. Oh, dat is een woord dat vandaag voor heel wat mensen verloren is geraakt. Nederigheid in zijn tegenwoordigheid. Ons vernederend in zijn tegenwoordigheid. Ik heb gezien hoe de Heilige Geest de zaal binnenkwam. En precies de dingen deed waarvan de Bijbel sprak dat hij ze zou doen. Onderscheiden. En ik heb mensen zien opstaan en weglopen. En ik heb mensen gezien die zaten te praten en lachen en het bespotten terwijl het bezig was. Ik herinner mij een avond dat een prediker 28 mensen van zijn samenkomst meebracht en daar zat. Dit was in Jonesboro, Arkansas. En ze hadden een epileptische jongen die een vallende ziekte had. En dat is een duivel. Dat is een duivel, zo is het. Ze weten niet, doktoren weten niet hoe dat komt. Het is een duivel. En ze hadden een wasknijper met een lap eromheen gebonden. En als hij dan die aanvallen kreeg, gooiden ze die in de jongen zijn mond. Anders zou hij zo op zijn tong kauwen. En ze brachten de jongen naar boven. En hij kreeg deze aanval precies op het podium. Natuurlijk, als ze maar het geringste opgewonden raken, dan krijgen ze er een. Dus toen ze op het punt stonden voor de jongen te bidden, zei ik, wil iedereen zijn hoofd eerbiedig buigen? En ik bad voor hem. En de geest wilde de jongen niet verlaten. Ik keek in het rond. En ik zag een bepaalde plaats een groepje zitten. Ik zei, wilt u uw hoofd buigen? Ik zei, u moet gehoorzamen. Dat was de opdracht. Als u de mensen zo weer krijgt dat ze u geloven. En dan oprecht bent als u bidt. Ik zei, wilt u uw hoofd buigen? Die kerel lachte gewoon naar me. En ik keerde me dus om, maar dit, het wilde de jongen niet verlaten. Nu zaten daar honderden mensen. 5 keer zoveel als wat hier vanavond zit. Ja, daar zaten vele keren meer. Ze beweerden dat er 28.000 mensen waren. Dus er was... Dus toen zei ik, ik zou dat niet doen, meneer. En hij behoorde tot een denominatiekerk die eenvoudig lachte om goddelijke genezing. Ze geloven niet dat er zoiets bestaat. Ik keek naar die arme jongen, zijn tong puilde uit en zijn moeder probeerde te roepen en was zo aan het huilen. En de jongen probeerde te slikken en ging tekeer. Ik zei, hemelse vader, laat deze onschuldige jongen niet lijden voor die schuldige groep. Zie? Ik zei, dat was uw woord en ik ben eerlijk en vertelde het hun. En er zijn er al zoveel met epilepsie genezen hier in de samenkomst. Ik zei, laat deze onschuldige jongen niet zo over hoeven te lijden. De vader en moeder brachten hem hier. Ik bid voor genade. En toen keerde ik mij om en ik zei, in de naam van onze Heer Jezus, door geloof, door mijn opdracht die mij door de Almachtige God werd gegeven, deze duivel kan deze jongen niet vasthouden. Je bent vrij. Als de ongehoorzaam maar ongehoorzaam wil zijn, dan heb je de vrijheid om naar hen toe te gaan. Maar kom uit deze jongen vandaan. En ik zag 28 mensen met hun voorganger epilepsie krijgen. Ze vielen her en der alle kanten op, zo op de vloer. En zover als ik weet, hebben ze het nog steeds. Nu, kijk, je moet niet oneerbiedig zijn. Je moet jezelf vernederen. Hoeveel van u zijn in samenkomsten geweest en hebben soortgelijke dingen zien gebeuren in mijn diensten, ziet u? Beslist, ja zeker. Op een keer brachten ze een man mee om het te hypnotiseren. Ik vermoed dat velen van u zich dat herinneren. Gewoonlijk namen ze hem mee naar kazernes om deze soldaten te hypnotiseren en ze te laten blaffen als een hond. En ze zouden het gek met mij gaan steken. Ik was dus in een gehoorzaal en ze brachten deze man mee. En ik voelde toen de gebedstrijd begon dat er ergens een boze geest was. Je kunt ze er altijd uitpikken en die twijfelt. Ze denken van niet, maar het was zo. Je kunt het voelen, het is anders. Ik kon dus wel zeggen waar het zich bevond, maar ik kon niet precies zien waar de man zat. Na enige tijd ontdekte ik het en ik zag wat het was. En ik lette op die duisternis die over hem hing. En ik wilde dat niet zeggen, maar toch keerde ik mij naar hem toe. En ik zei, kind van de duivel. Zie, waarom heeft de duivel dat in je gedachten gebracht om dat te doen? Omdat hij dat heeft gedaan. Iets zei dat in mij. Zullen ze hieruit vandaan wegdragen. En hij is nog steeds verlamd. Brief na brief, kom naar hem toe. Ik zei, de enige zaak die ik weet is bekeren. Kijk, ik deed dat helemaal niet. Dat was uw oneerbiedigheid ten opzichte van God. Zie, doet u dat niet? Het gebeurt vaak dat mensen denken dat deze heiligheid voor God iets belachelijks is. Of een groep mensen die niet beter weten, een soort cultus of een kliek of iets dergelijks. Maar laat mij u iets verzekeren, broeder. Er kan veel spotternij zijn. Ik zeg niet dat dat er niet is. Ik kan dat niet zeggen. Ik ben maar een mens. Ik behoor niet te oordelen. Ik behoor slechts te prediken. Maar er is een echte Heilige Geest. Echte apostolische kracht van de Heilige Geest. En in het buitenland, er zijn toverdokters en er komen dingen omhoog, deze duivels, om je uit te dagen. Ik zou van mijn onderwerp afgaan als ik over deze dingen zou gaan vertellen. Wat dan? Nimmer heb ik de Heilige Geest 1 keer zien falen om het te doen. En hij zal het iedere keer doen. Bemerk nu dat zij vleugels hadden, over hun voeten hadden, vanwege nederigheid. Wij buigen niet graag. Wij houden ervan te denken dat wij iemand zijn. Ik herinner me dat ik nog niet zo lang geleden in een klein museum was. En ze hadden daar een analyse van een man die 150 pond woog, wat zijn lichaam waard was in chemicaliën. Ik geloof dat het 84 cent was. Als een man 150 pond woog, de chemicaliën van zijn lichaam. Hij had wat calcium, misschien net genoeg kalk om het nest van een kip mee te besprenkelen enzovoort. Dat was ongeveer alles wat er in hem zat als die 84 cent als die 150 pond woog. En er stonden daar 2 jonge mannen naar te kijken en terwijl ik vlak achter hen stond, hoorde ik een van hen zeggen, wel Jan, we zijn niet veel waard, is het niet? En hij zei, hij antwoordde, ik vermoed van niet. En ik zei, wel jongens, dat is wel zo. Je bent in chemicaliën niet zoveel waard, maar jullie hebben binnenin je een ziel, zie je, die 1 miljoen werelden waard is. Dat is juist, hè. Maar toch willen we zorg dragen. We worden trots op deze 84 cent. Ontwikkelen het met een bondjas van $500. Steken onze neus omhoog in de lucht. En denken dat we heel wat doen. Ik bedoel niet om grappig te zijn. Dit is niet om grappig over te doen. Dit vertelt ons alleen maar wat wij zijn. Kijk, we hebben geen nederigheid. Dat willen we niet en de mensen willen het niet. Soms kom je in een kerk waar de mensen echt goed gekleed gaan. Ze komen daar en als je niet precies correct bent gekleed, dan kijken ze naar je en praten, weet je. En dat maakt, dat behoren ze niet te doen, als ze belijdende christenen te zijn. Ik denk dat het slechts een belijdenis is en niet een bezit. Want ik geloof dat een echte ouderwetse ervaring met God veroorzaakt dat een smoking zijn armen om een overal zal slaan en broeder zegt. Dat geloof ik echt, dat is waar. En een bedrukt katoentje bij een in zijde zal haar zuster noemen. Zeker, want het is niet de kleding, het is niet de persoon, het is Christus die aan de binnenkant is. En wij behoren ons te vernederen. We ontdekken nu dat deze engelen of serafs hun voeten bedekten. Toen Mozes in de tegenwoordigheid van God was. Let daar op hem, bij die vuurkolom, die daarachter in die brandende struik was, waar de Heere uitsprak. En iedereen weet dat die vuurkolom Christus was. Hij was de engel van het verbond. Mozes heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Het was dus de engel van het verbond. En toen hij daar op de helling in dat brandende bosje voor Mozes verscheen, toen sprak de stem en zei, trek je schoenen uit. Uw voeten, zie, trek uw schoenen uit, want de grond waarop u staat is heilig. Mozes vernederde zich door zijn schoenen uit te doen. Diezelfde vuurkolom verscheen op een dag aan Paulus, op weg naar Damascus. Denk aan Jezus toen hij op aarde was. Zij zeiden op een dag, zeiden ze dat er, in Johannes staat er, dat ze uit de bron wel dronken en zich verheugden. En hij zei, ik ben dat water dat uit die rots kwam. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel komt, ziet u? Op die manier, dat konden ze niet geloven. Ze zeiden, wat is dat nu weer? We weten dat u een duivel hebt en dat u gek bent. Wat idioot betekent, want u bent niet ouder dan 50 jaar en u zegt dat u Abraham hebt gezien. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Ja, ik ben. Wij zien nu dat Jezus zei, ik kom van God, ik ga tot God. Toen deze vuurkolom werd vlees gemaakt, kwam God van het vaderschap, zoonschap, als hij in dit attribuut komt. De drie attributen, vader, zoon en heilige geest. Toen God in vlees werd gemanifesteerd, zei hij, ik kom van God en ik ga tot God. En hij werd opgenomen. En Saulus van Tarsus werd onderweg naar Damascus door een licht neergeworpen. En toen hij daar lag, keek hij omhoog. En deze Jood zou beslist niets Heere hebben genoemd, als het die vuurkolom niet was geweest. Hij zag dat licht daar en hij zei, Heer, wie zijt gij? Hij zei, Saul, het valt u zwaar tegen de prikkels te slaan. En hij zei, wie zijt gij, Heer? Hij zei, ik ben Jezus. Kijk, de vuurkolom opnieuw. Kijk naar Saul. Hoe hij zich in de tegenwoordigheid van God in het stof vernederde. Nederigheid. Van zijn voetstuk afgeslagen. Waarschijnlijk lag hij op zijn rug omhoog te kijken. En toen die vuurkolom daar rondcirkelde, zag hij het en begreep het. Als leraar, onderwezen door Gamaliel, die grote leraar van die dag, wist hij dat God zijn volk had geleid in de vorm van een vuurkolom. En dat vuur, die vuurkolom, werd vlees gemaakt en woonde onder hen. En was gekruisigd voor hun zonde. En ik kom van God en keer terug tot God. En hier was hij nog steeds. In de naam van de Heer Jezus. Daarvoor zien wij het bij Johannes de Doper. De grootste van al de profeten. Alle profeten spraken over zijn komst. Johannes zei, dit is hem. Hij introduceerde hem aan de wereld. En toen Johannes daar in het water stond, terwijl hij aan het dopen was, zei hij, er komt een tijd dat het dagelijks offer uit de tempel zal verdwijnen. En er zal een man als offer zijn. En Johannes was ervan overtuigd dat hij de Messias zou zien. Kijk, toen Johannes werd geroepen, was zijn vader priester. Maar toen de tijd volgde een jongen gewoonlijk zijn vader op in dienstberoep. Wat in het oosten nog steeds het geval is. En normaal gesproken zou hij een priester zijn geweest, maar Johannes ging helemaal niet naar school. Want toen Johannes werd geboren, was hij reeds van zijn moederschoot af vervuld met de Heilige Geest. Want sinds Elisabeth zwanger was geworden, lag de baby dood in haar schoot. Toen Maria bezocht werd door de engel Gabriel, vertelde hij haar dat haar nicht Elisabeth, die voorbij de tijd van baren was, ook zwanger zou zijn. En Maria ging haar bezoeken en ze had zichzelf verborgen en maakte zich zorgen omdat de baby zich gedurende 6 maanden niet had bewogen. En dat is abnormaal. En toen ze Maria zag aankomen, rende ze naar buiten en begroette haar en omhelsde haar. En ze begonnen te praten en ze zei, ik weet dat ik moeder zou worden. Ze zei, ja, en ik zal ook moeder worden. Oh, ik vermoed dat jij en Jozef zijn getrouwd. Nee, we zijn nog niet getrouwd. En je zult moeder worden? Ja, de Heilige Geest overschaduwde mij. En zei dat dat Heilige in mij, dat uit mij geboren zou worden, de Zoon van God zou zijn. En ik moest zijn naam Jezus noemen. En zodra dat woord Jezus voor de eerste keer door menselijke lippen werd uitgesproken, ontving een baby die tot nu toe geen leven in zich had gehad, leven in zijn moederschoot en begon op en neer te spreken van vreugde. En als de naam van Jezus Christus leven zal geven aan een dode baby, wat behoort het te doen dan bij een wederom geboren gemeente die beweert vervuld te zijn met de Heilige Geest? Zie? Ja nu, welk soort jongen zou deze moeten zijn? Hij moest de komende Messias aankondigen. In Maleachi 3 staat dat hij dat zou doen. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht. Wat als hij nu naar het seminarie was gegaan? Sommige van die predikers daar zeiden wel, nu Johannes, jij moet de Messias aankondigen. Wel, je weet dat oom Jozef hier, of vader Jim, of enige van hen, je weet dat hij al de kwaliteiten heeft om de Messias te zijn. Dat is hem, Johannes. Dan zou hij door mensen beïnvloed zijn geweest. Hij ging de woestijn in. En hij bleef bij God. Dat is het beste seminarie dat ik ken. Want zijn taak was te gewichtig om het hem door enige mannen te laten vertellen die hem zouden meenemen naar belangrijke sociale gebeurtenissen. Kijk, hij had een taak. Hij was voor iets aparts gezet. En Johannes wist dat wanneer hij naar buiten zou treden en prediken, dat dan de Messias op aarde was. Net zo zeker als deze wijzen het wisten toen ze vanuit Babylon keken en deze drie sterren in lijn zagen staan. Dat dit het teken was dat de Messias reeds op aarde was. Om die reden riepen zij, waar is hij, de geboren koning der Joden? En de kerk had het antwoord niet. Vandaag hebben ze het ook niet. De Bijbel heeft het wel. Er is Gods woord dat het heeft. Dat is juist. En dit alles ontdekken wij. Dat Johannes de Messias moest aankondigen. En hij zou de Messias alleen kennen door een teken. Zo zou hij de Messias kennen. Dat is de enige manier hoe God zichzelf bekend maakt. Door een schriftuurlijk teken. En hij lette op. Hij stond er buiten en hij zei. Ze vroegen, bent u de Messias? Hij zei, nee, ik ben zelfs niet waardig zijn schoenen aan te draken. Hij zei, maar hij is, er staat iemand onder u. Oh, denk niet dat ik opgewonden ben, ik weet waar ik sta. Nee, maar het voelt goed als ik daarover begin na te denken, ziet u. Er is iemand onder u. En ik zeg dit vanavond, er is iemand onder u. De grote Heilige Geest, die werd beloofd om uitgestort te worden in de laatste dag. Ik zie zijn teken voortdurend. En ik weet dat hij de Messias is, omdat hij nog steeds het Messiaanse teken doet. En hij stond onder hen. Hij zei, er is iemand onder u. Ik ben niet waardig zijn schoenen aan te raken, zijn schoenenriemen los te maken. Hij is degene die u zal dopen met de Heilige Geest en vuur. En op een dag kwam uit hun midden vandaan een gewone man aanlopen. Liep naar voren. Johannes keek omhoog en zei, zie, daar is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. En toen hij dit deed, zag hij het. Hij zei, ik kende hem, omdat er een teken was dat hem volgde. En let hierop, daar staan twee van de grootste mannen op aarde. Tegenover elkaar. Johannes, ik herinner mij dokter Roy Davis die mij inwijdde in de Zendingsbaptistenkerk. Hij zei, weet je wat daar gebeurde, Billy? Hij zei, er gebeurde. Toen Johannes zei, ik heb voor nodig door u te worden gedoopt. En waarom komt gij tot mij? Let op de nederigheid van Johannes. Hij zei, ik heb voor nodig door u te worden gedoopt. Waarom komt gij tot mij? Daar was de Messias en zijn profeet. De toonzetters van de dag. De toonzetters van de Bijbel. Zij stonden daar en keken elkaar aan. Johannes in onderdanigheid zei, ik heb voor nodig door u te worden gedoopt. En waarom komt gij tot mij? Jezus zei, laat mij thans geworden, want elders betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. En er staat dat Johannes hem liet geworden. En ik herinner mij dat dokter Davis, misschien zit hij hier wel, dokter Davis, niet om dit naar het hoofd te gooien, maar ik zei, Johannes, Jezus doopte eerst Johannes, omdat Johannes nog niet was gedoopt. En toen zei hij, toen doopte Johannes Jezus. Dat leek me nooit helemaal te kloppen. Dus op een dag, toen de Heilige Geest dichtbij was en in een visioen, toen zag ik wat het was. Daar waren Johannes en Jezus, elkaar aankijkend. De profeet, tot wie het woord kwam, en het woord was naar de profeet gekomen. Amen. En hij zei, laat het al dus geworden. Het was goed. Hij zei, maar het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. De profeet wist dat het lam was en het lam moest worden gewassen voordat het werd aangeboden. Amen. Daarom deed hij dat, begrijp je het? De profeet die het woord was, en het was naar hem toegekomen. Amen. Johannes, de profeet. Het woord komt tot zijn profeet. En het woord kwam precies naar de profeet. Het is betamelijk, er staat behoort. Wat betekent dat het betamelijk voor ons is dat wij alle gerechtigheid vervullen? Oh, wat zou ik hier de tekst een ogenblik kunnen laten rusten? Hoe het ons betaamt alle gerechtigheid te vervullen? Het uur is iets, is hier. We moeten alle gerechtigheid vervullen. We weten wat we moeten doen. Kijk, we behoorden het te doen, dat is juist. Geloof hebben met heel ons hart. Bemerk dan dat we zien dat Johannes zich verzekerde, vernederde in de tegenwoordigheid van God. Waar het om gaat, mensen, mijn broeders, zusters en vrienden, is om ons van onze kleinheid bewust te zijn. Wees niet bewust van hoe groot u bent. Wees u ervan bewust hoe gering u bent. U bent klein. Zo zijn we allemaal. God kan het af zonder ons, maar wij redden het niet zonder hem. Zie, wij redden het niet zonder hem, maar hij kan het zonder ons af. God probeert slechts één persoon te vinden die hij in zijn handen kan krijgen. Dat heeft hij altijd al geprobeerd. U vindt het door de hele Bijbel heen. Zoals hij een Jesaja vond, zoals hij een Jeremia vond. Toen vindt hij op een dag Simson. En Simson gaf zijn kracht aan God, maar zijn hart, gaf zijn hart aan Delilah. U behoort al aan God te geven. Uw eerbied, uw respect, uw alles wat u bent. Wees slechts niets. Bezie hoe klein u bent. En dat is wat God wil dat wij doen. Dat is echte nederigheid. Op die wijze zijn deze serafs in zijn tegenwoordigheid. Ziet u, met hun gezichten in eerbied bedekt. Hun voeten in nederigheid. Nu ten derde, ze konden vliegen. Ze hadden twee vleugels. En dat zette hen in actie. God toont zijn profeet hier. Welk soort dienstrecht hij heeft bereid. Eerbiedig, nederig en in actie. Dat ziet u, dat is een echte dienstrecht van God. Degene die naar hem opzien. Hij zag tegen Hiskia op, die zichzelf verhief en door trots viel. Maar een dienstnacht, zijn dienstrechten die voor hem staan, zijn eerbiedig, nederig en in actie. Zijn dienstrechten op die wijze behoren zij gekleed te zijn. Gekleed in eerbied, nederigheid en voortdurend bezig met de zaken van de Vader. Beslist, eerbiedig, nederig, in actie. Precies zoals de kleine vrouw bij de bron waar we gisteravond over spraken. Nu daar in haar hart lag een klein voorbestemd zaad, maar zodra het licht daarop flitste en ze zag dat het de Messias was, duurde het niet lang voor ze in actie kwam. Ze vergat zelfs de waterkruik die ze in haar hand had. Zo snel ging zij over tot actie. Zij moest het de mensen vertellen. Zij moest het aan niemand anders vertellen. Omdat ze er zeker van was dat ze de Messias had gewonnen. Ze rende de stad in en ze kwam snel in actie om het de mensen te vertellen. Het was Petrus die de hele nacht had gevist. En die morgen op de oever zat. Toen Jezus zijn boot had geleend en deze een eindje van de kant had afgeduwd. En tot de mensen sprak. En toen zei hij tegen Simon, steek van wal naar het diepe en laat het net zakken voor de vangst. Laat het neer. Wel, Simon zei, ik ben visser. Ik weet wanneer de maanden de tekenen goed zijn. Ik weet wanneer de vissen trekken. Ik ben hier aan dit meer geboren. Ik heb de hele nacht gevist en ik heb nog geen spieringje gevangen. Ik heb niets. Hij zei, er zit daar geen vis, maar op uw woord. Daar bent u. Zal ik het net laten zakken? Oh, u mag. Wel, we kunnen deze dingen niet uitdenken. En God staat ver bij uitdenken vandaan. U moet het geloven. Zie, God wordt niet gekend door kennis, nog door opleiding. Hij wordt gekend door geloof, alleen maar geloof. Op uw woord. Ik weet dat daar geen vis is, maar op uw woord. Als u zegt, laat het net neer, daar is vis, dan zal het geloof het daar brengen. Dat is alles. Ik zal het net neerlaten. En als hier mensen zitten die ziek zijn en hulp nodig hebben van God. Als u zegt, ik ben door iedere gebedsrij gegaan, ik heb alles gedaan. Maar op uw woord zal het net laten zakken. Ik kom nu de rechter en ga het ontvangen. Ik geloof dat ik in zijn tegenwoordigheid ben. En besef dat met nederigheid en oprechtheid en eerbied. Laat het net neer. Krijg er houvast op. God heeft het zo gezegd en dat laat het zo zijn. En we ontdekken dat zodra, omdat hij visser was en wist wat het was om een scheepslading vis te vangen. En hij was arm. Jezus zei, vanaf aan nu zult u mensen vangen. Toen kwam hij snel in actie. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Hij vernederde zich, viel voor Christus neer en zei. Hij zei. Hij zei, ik kan niet in uw tegenwoordigheid blijven. Datzelfde deed Jesaja. Hij zei, ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een onrein volk. Oh, wat was hij in het toestand. Peter zei hetzelfde en hij vernederde zichzelf, viel op zijn aangezicht en vroeg de Heer bij hem vandaan te gaan. Hij zei, vrees niet Petrus, van nu aan zul je mensen gaan vangen. En hij kwam heel snel in beweging. Eens was er een blinde man die Jezus had genezen. Het duurde niet lang voordat hij in actie kwam. Hij kwam in actie, we verspreiden zijn naam, zijn faam overal. Iemand, de priester, kwam naar hem toe en zei, zeg, wie heb jou beter gemaakt? Hij zei, en vertelde het hem wie hem genezen had. Eerst vroegen ze het aan de vader en moeder en de moeder zei, wel, ze waren bang. Want als iemand Jezus beleed, wel, dan zouden ze uit de synagoge worden gezet. En toen lieten ze er hun arme zoon voor opdraaien. En ze zeiden, hij heeft zijn leeftijd, vraag het naar hem. En hij zei, iemand, Jezus van Nazareth naast mij. Hij zei, wel, geef God de eer. Hij zei, Wij weten alles. Wij weten niets over deze Jezus van Nazareth. Hij is een zondaar. Geef geen dank aan hem, geef het allemaal aan God. Wij weten niet eens waar hij vandaan komt. Wel, deze blinde man had een zeer goede vraag voor hem en hij zei, dat is een eigenaardige zaak. U allemaal die de geestelijke leiders van vandaag bent en deze man opende mijn blinde ogen en ik was vanaf de geboorte blind. En toch weet u niet waar hij vandaan komt. Kijk, dat is een vreemde zaak. Zou ik hetzelfde kunnen zeggen? Precies diezelfde God beloofde op zijn gemeente te komen in deze laatste dag. En ze hebben het antwoord niet. Degene die het ontvangt heeft het antwoord. Hij zei, of hij een zonder is of niet, kan ik niet zeggen. Maar één ding weet ik, waar ik eerst blind was, kan ik nu zien. Eens was ik een zondaar, begript door de genade van God. Ik weet dat er iets met mij gebeurde. Er gebeurde iets. Je kunt het heilige roller noemen, of je kunt het noemen wat je maar wilt. Maar het redde mij 30 en nog wat jaar geleden. En het wordt al door Peter. Daarom verheug ik mij erin. Iemand zei, je bent gek geworden. Ik zei, wel, laat me dan met rust. Ik ben beter af op deze manier dan ik op de andere manier was. Laat me dus maar blijven zoals ik ben. Zo voel ik me beter en doe het beter. En ik kan meer doen. Zeker. Hij kwam snel in actie. Jazeker. Hij verspreidde zijn faam overal. Zodat de mensen op de Pinksterdag zagen dat God zijn belofte hield. Jezus zei, ziet, ik zend de belofte, de schrift, de belofte mijn vaders op u. Maar blijft gij, dat is wachten, wacht ginds in de stad Jeruzalem, totdat u wordt bekleed met kracht van omhoog. Niet gedurende de eerste gebedsrij of even aan het begin, maar blijf daar, totdat het gebeurt, ziet u, totdat. Niet één dag, twee dagen of 10 jaar, daar, maar precies totdat het gebeurt. Blijf totdat. En toen zij met de Heilige Geest vervuld waren, kwamen zij snel in actie. Ze gingen de straat op en schreeuwden en dansten en handelden als dronken mensen en spraken in andere talen. En wat gingen ze tekeer? Ze waren snel in actie gekomen. Zodra ze zich hadden vernederd, gingen ze naar binnen en deden de deur dicht en wachten op het woord van God. Oh, wat zagen wij, vrienden. Ik weet dat het laat wordt, maar ik wil u niet nog langer vasthouden. Maar kijk, wat wij in de laatste paar jaren hebben gezien, behoorde ieder van ons in beweging te brengen. Het behoorde ons in beweging te brengen. Wat? Ten eerste maakt het ons eerbiedig, nederig en in actie. Met liefde die in onze harten brandt. Proberend ons best te doen voor een verloren wereld. Als we de tekenen zien die God, ze zullen naar mijn beste weten zo ver gaan tot de allerlaatste in de gemeente is gekomen. Voordat het vuur van de hemel valt. Dezelfde vuurkolom. Die ginds in de woestijn werd gezien. Dezelfde die Paulus neersloeg. Is dezelfde waarvan een foto werd genomen. Die precies hier hetzelfde doet als wat hij daar deed. Dezelfde Messias. Als je het leven van een pompoen en een watermeloen doet, zal hij pompoenen dragen. Als je het leven van een druif in een perenboom doet, zal hij druiven dragen. Omdat dat het leven is wat erin zit. En als dit het is wat wij zien en weten, duizenden rondom de wereld weten het. De wetenschap heeft de getuigenis van afgelegd. De foto's zijn er genomen. Het is nu precies hier. Dat is waar. Zo waar. Het is nu precies hier. En als het niet hetzelfde leven voortbrengt als toen het in de persoon Christus was, als het niet hetzelfde doet in zijn gemeente, dan is het fout. Maar als het hetzelfde leven voortbrengt, dan moet het dezelfde vuurkolom zijn die Israël leidde. Het leidt ons naar het beloofde land. In mijn vaders huis zijn vele woningen. Is de belofte die hij aan ons gaf. En het leidt ons daarheen. En we zien het volledig betuigd. Gods woord gemanifesteerd. De lammen lopen. De doven horen. De blinden zien. De doden worden opgewekt. De gedachten des harten kunnen niet verborgen blijven. Het wordt er regelrecht uitgeroepen. De werken die hij deed. Wat is het? Een man? Het is de Messias. Het is de Messias, God, de Heilige Geest, dus dezelfde persoon. Dat behoort ons, de Pinkstermensen behoort, in plaats van het proberen te bekritiseren, overal in actie moeten komen met nederigheid en liefde, proberen het aan een verloren en stervend volk te laten zien. We zouden het moeten respecteren. We zouden hem moeten liefhebben, onszelf vernederen, ons eerbiedig opstellen en in actie zijn zoals deze Sera's waren, met eerbied en nederigheid, duidelijk betuigd, voor de laatste dagen beloofd. En hier is het. We zien het. Jezus sprak erover. Zei dat dit zou gebeuren. Hier is het. Vlak voordat ze zal worden verbrand. Het teken van zijn komst bewijst dat de komst nu zeer nabij is. Het zou ieder moment kunnen gebeuren. Ik zie niets wat de opname van de gemeente nu op dit moment in de weg zou kunnen staan. Wel, het merkteken van het beest is aan de andere kant. Onthoud dat. Kijk, het afval, het komt dan net binnen als de kerk. Nu wacht, heb ik iets gezegd. Dat is de wijze waarop ik het zie, begrijpt u? En let erop. Woord voor woord, het is reeds vervuld. Het zou ons in beweging moeten zetten. Dat is waar, beslist. We zouden al het mogelijke moeten doen om iedere verloren ziel in Gods koninkrijk te brengen, want één deze dagen zult u ze brengen en het zal niet meer helpen. De deur zal gesloten zijn en die zal er niet meer zijn. Oh, ze mogen verstandelijk opgewerkt en opgewonden zijn en juichen en op en neerspringen en dit beweren, weet u. Maar toen de slapende maagd kwam om olie te kopen, verkreeg ze die nimmer. En hebt u ooit een tijd gezien in de hele geschiedenis van deze laatste dagen, dat er ooit een tijd was dat de Presbyterianen, Lutheranen enzovoort tot de Pinksterboodschap probeerden te komen? Wat heeft Jezus gezegd? Terwijl zij het kwamen kopen, was het tijd voor de bruid om naar binnen te gaan. De wijze maagd ging naar binnen. Ze kregen de olie niet. Ze kregen het niet. Dat is alles. Dat is overeenkomstig de schrift. En u ziet deze tekenen en andere dingen. Alles is in orde gezet voor zijn komst. De zevende waken, daar komt hij. Sommigen vielen tijdens de eerste waak in slaap, tweede, derde, vierde, vijfde. En in de zevende waken kwam er een groep, zie de bruidegom komt. Het zevende gemeentetijdperk, dat is de waken. Het tijdperk dat het schade sloeg. En dit is aan het einde van het zevende gemeentetijdperk. Amen. Oh, waarom wilt u niet ontwaken? Gij heilige des Heren, waarom sluimeren terwijl het einde nadert? Maar onthoud, de kerk in het Laodicea tijdperk zal lauwarm worden. Hij zei, omdat u zegt dat u rijk bent en uzelf hebt verrijkt. En hij zei, u weet niet dat u naakt bent, blind, arm, miserabel en weet het niet. Hij zei, ik zal u uit mijn mond spuwen. En hier zijn wij aan het einde van alle dingen. Het einde van de geschiedenis. Het einde van de beschaving. U kunt het zien. Kijk op straat. Ik sprak met de taxichauffeur die mij wegbracht en zei, ik kan u alleen vertellen dat iemand een vreemdeling moet zijn als ik zie dat hij zich hier normaal gedraagt. Zie? Nu, dat is een van uw taxichauffeurs die dat zei. Hij zei, het is niet alleen hier, maar het is overal. Het einde van alles. Hoe vrij de mens is en allerlei boze zaken die ze doen. De wereld is bedorven. Kijk buiten op straat, kijk er eens naar. Oh, overal, niet slechts in Amerika, overal. Wel, het is een modern Sodom. Er is niets anders overgebleven dan te worden verbrand. En dat is alles, het zal worden gereinigd. God zal dat doen. Zijn wetten vereisen dat. Het moet op die manier worden gedaan. Als een maïsstengel zijn leven heeft beëindigd, moet hij worden vernietigd. Als een bloem haar leven beëindigt, moet ze sterven. En de beschaving heeft haar tijd uitgeleefd. De kerk heeft het uitgeleefd. De denominatie heeft het uitgeleefd. Dit is een verenigingstijd. Er is een Verenigde Naties, Verenigde Kerk en gezamenlijke inspanningen. Waarvan is het een teken? Christus en zijn bruid die zich verenigen. Zo is het. Het zijn allemaal schaduwen en typen. Alles wil zich verenigen. Daarom is het een teken. Christus staat op het punt zich met zijn bruid te verenigen. Er zal een bruiloftsmaal in de lucht plaatsvinden. Daarom behoort het de gemeente in actie te zetten als we de tekenen van hem hier bezig zien. Oh my, al deze dingen zijn tekenen voor ons, overal. Oh, we zouden in actie moeten zijn. Wij zien de profeten van ouds, Jesaja. We zien waartoe mannen komen die zichzelf verheffen. We zien hoe deze organisaties opstaan en zeggen, wel, omdat je niet tot ons behoort, ben je nergens. We zien wat er met hen gebeurt. Wat verliezen zij? Precies alsof zij met zondige melaatsheid zijn getroffen, met ongeloof. Zo verliezen zij hun houvast op het woord van God. Sommige van deze mensen proberen te ruilen, verliezen hun houvast op het woord en ruilen het in voor leerstellingen. Waar belanden zij in? Een rommel van melaatsheid. Dat is juist. Zoals Uzzia van ouds, die proberen de plaats van een gezalde bediening in te nemen. En die niets anders had dan een dokterstitel of zoiets. God ziet niet uit naar gelokterstitels. Hij ziet uit naar nederige harten. Iemand die hem zal geloven. Maar wij hebben mannen genomen en ze opgeleid tot bisschoppen en al het andere. Kardinalen en wat meer. Ze zijn genoeg opgeleid om een goddelijke... Een goddelijke bediening uit te oefenen met een vleeselijke opleiding. Wij hebben de doop van de Heilige Geest nodig om die bediening te nemen. De Heilige Geest is onze leraar. Hij is degene die zichzelf onder ons bekendgemaakt. Het teken van het uur in de laatste dagen. Maar wij doen zoals Hiskia. Verheffen ons. Ze denken eenvoudig dat ze hun plaatsen kunnen innemen. Kijk wat het effect was van het visioen op de profeet. Ja, hij was een profeet. Hij was voor het woord des Heren een vat om naartoe te komen. Hij was gekozen, een geboren profeet. Ten slotte gaf hij zijn leven, werd met een zaag in stukken gezaagd. Maar we ontdekken dat deze grote profeet, toen hij dit hemelse visioen zag en de orde zag, hoe God zijn man toebereidt, wel, dit maakte dat de profeet beleed dat hij een zondaar was. En wij willen zo groot zijn en willen een groot, omgekeerd boord, bepaalde kleding dragen. Weet u wat maakt dat we er zo heilig en eerbiedwaardig uitzien? Er zit geen heiligheid bij ons. Wij kunnen niet heilig zijn. Heiligheid komt van God. Zie, beslist, het gaat niet om een heilige kerk. Het is niet een heilige berg. Het is een heilig God. Het is juist geen heilig volk, een heilige God. Het is God in de mensen. Toen Petrus verwees naar de berg, de verheerlijking, de heilige berg, betekende dat de heilige God op de berg was. Kijk er nu naar, zie, maar het was daar een heilige God, de tegenwoordigheid van God die hem heilig maakte. Het is de tegenwoordigheid van God in ons midden nu, die heiligheid brengt. Niet mijn heiligheid, niet de uwe, maar zijn heiligheid. Zijn tegenwoordigheid is wat de heiligheid brengt. Wij behoren ons te vernederen, onszelf te bedekken met eerbied, nederigheid en te zeggen, Heer Jezus, ontvang mij in uw koninkrijk. Zijn heiligheid, niet onze. Heilige Geest. De profeet beleed. Het veroorzaakte dat hij zei, ik ben een man van onreine lippen. Een profeet. God, wij hebben weer zo'n visioen nodig. Toen hij daar omhoog keek, zag hij deze reinigende kracht van God. Let nu op wat God deed. Hij stuurde een van de serafs en deze nam de tang, pakte een hete kool van het altaar, nam het in zijn handen, kwam naar Jesaja toe en boog zijn hoofd naar achteren en raakte zijn lippen aan. En zei, uw gerechtigheid is weggegaan. Toen leerde Jesaja nog een les. Ik zou dit er even bij kunnen zeggen, het zou misschien niet helemaal toepasselijk kunnen zijn, maar ik hoop dat het het is. Hebt u opgemerkt dat God zijn profeten reinigt door vuur, niet door theologie of een bepaald soort boeken? Zie, hij reinigt zijn volk door vuur. Heilige Geest en vuur. Niet met afscheiding door leerstellingen of boeken of zoiets wat u moet leren. Een groot aantal geboden, gebeden enzovoort. Hij reinigt hem door vuur van het altaar. Op die manier zet hij hem naar borden. Zeker. Op die manier reinigde hij zijn profeten in het begin. Toen er 120 in een opperkamer zaten. De Heilige Geest viel en tongen van vuur zetten zich op hen. Ze waren gereinigd en gereed voor dienst. Zo reinigt God, niet door leren om je kandidaat in de letteren te halen of dokter, psycholoog in de godsdienst, maar krijg heilig vuur uit de hemel, waar het liegen met uw lippen wegneemt en de wereldsgezindheid uit u haalt. Dat spul wegbrandt, dat droesem van de wereld en zijn tegenwoordigheid daar binnen plaatst en door die persoon heen leeft. Het is heilig vuur waarmee God zijn gemeente reinigt. Jesaja leerde dat, wij behoorden dat te leren. Dat God niet reinigt door kennis, hij reinigt door vuur. U ziet hoe hij is, hoe een profeet op orde wordt gezet. Nu reinigde hij zijn lippen, nam zijn ongerechtigheid weg. Nadat hij dat had gedaan, beleed hij, vernederde zich. Toen zei hij, ik ben een man onrein van lippen. Toen hij de tegenwoordigheid van God zag. Kunt u mij volgen? Wat weten wij? Wat weten wij precies nu? Wij zijn in de tegenwoordigheid van God. Dat is juist. Daar zitten wij nu precies in. We kunnen het niet bevatten. Maar wij zijn nu in de tegenwoordigheid van God. Zien God. Gelooft u dat hij hier is? Zeker is hij hier. Ik ben uw broeder. Maar hij zei, de werken die ik doe, zal u ook doen. Is dat wat hij zei? In orde. Als hij hier is, is zijn geest hier. Dat is wat hem hier doet zijn. Als wij onszelf dan kunnen overgeven en onze eigen gedachten uit de weg ruimen. Precies zoals dit geen gedachte heeft. Daarom kan er een andere stem doorheen spreken. Dat is de manier. Als we onszelf maar kunnen ontledigen, daar is het geheim. Krijg u zelf uit de weg. Dan kan, krijg u eigen gedachten uit de weg. Krijg u eigen manier uit de weg. En laat dan God bewegen. Als hij Jezus Christus is, dezelfde gisteren vandaag en voor immer. Gelooft u het dan? Geloof hem precies nu en zie of dit zo is. Ik heb op deze kleine knaap gelet die recht tegenover mij zit. Je hebt geen gebedskaart. Jij. Als God mij wil vertellen waarvoor je daar zit, geloof je het dan? Het is een geestelijk probleem. Je bent helemaal opgewonden. Je weet niet wat te doen. Als dat waar is, steek dan je hand op. En hoor, het is allemaal voorbij. Neem het woord wat ik je heb gezegd. Het is allemaal voorbij. Gelooft u dat? Die kleurlingdame die erachteraan zit en naar hem kijkt. U hebt hartproblemen. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Zeker. Gelooft u? In orde, u kunt uw genezing hebben. Gelooft u dat hij dezelfde is gisteren en die man, die witte man met zijn hand omhoog? Gelooft u dat ik Gods profeet ben, zijn dienstrecht? Ik ken u niet, u bent een vreemde van mij. Hebt u een gebedskaart of iets? U bent een eenvoudige man die hier zit. In orde, meneer, u hebt een tumor in uw keel. Dat is waar. Is dat juist? Gelooft u dat ik zijn profeet ben? Gelooft u mij met mijn hele geel uw hart? U hebt nog iets. U hebt een last op uw hart. Het betreft een klein meisje, een klein kind. Ze heeft een pijnlijke hand. Dat is juist. Is dat waar? Er is een goede verbinding. En ogenblik, u komt niet hier vandaan, u komt Connecticut. En uw naam is Wilson, uw voornaam is Art, Art Wilson. Dat is exact juist. Is dat waar? Gelooft u het? Daar zit een dame achter, een kleuringdame. Het lijkt erop dat ze een gele jas draagt. Ja, zacht, geel-groen. Ze bidt. Hebt u een gebedskaart? Hebt u geen gebedskaart? Die hebt u niet. Gelooft u dat ik zijn dienstnet ben? Ik ben een totaal vreemde. We zijn twee rassen van mensen. U, maar u bidt. Dat bent u, ja. Gelooft u dat God mij uw probleem kan vertellen? U hebt een tumor. Dat is juist. U hebt ook iets op uw hart. U bidt. Het is een vriendin die een nierkwaal heeft. Als dat waar is, steek dan uw hand op. In orde, nu kunt u uw verzoek hebben. Ik daag uw geloof uit. Wat is het? Toen de profeet zag dat hij in de tegenwoordigheid van God was, vernederde hij zichzelf. Kijk, eerst vernederde hij zich, toen reinigde het vuur hem. En nadat het vuur hem had gereinigd, was het een gereinigde Jesaja. Toen hij de stem van God hoorde die zei, wie wil voor mij gaan, kwam hij in actie. Hier ben ik, zend mij. Oh, maar. Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt, die hem zo zuiver maakte als maar kon. Toen de stem van God zei, wie wil voor ons gaan. Toen antwoordde hij, meester, hier ben ik. Zend mij. Amen. Dat was de roep van de gereinigde Jesaja. Nadat de Heilige Geest hem had gereinigd. Hij had geen enkele seminarieervaring nodig. Hij had geen enkel boek met ervaringen nodig. Hij was door Gods vuur gereinigd. En geroepen om in actie te komen. Wat was het? Toen hij God in actie zag, kwam hij in actie. Wij zien God in actie. Het is tijd voor de gemeente om in actie te komen. En voorbeelden te zijn van wat God is. Gelooft u dat? Amen. Hoeveel willen al uw fouten en alles nu belijden en zeggen, God reinig mij. Een jongeman genezend. Toen de kool van vuur de profeten aangeraakt. Laat me opstaan. Ik zal niet meteen stoppen, het wordt laat. Geloof nu. Met heel uw hart. Nu, ik wil dat u uw hoofden buigt. Onthoud, nadat hij God had gezien. Daar is het opnieuw. Amen. Nu kan er van alles gebeuren. Van alles kan gebeuren. Hef uw handen op. Sterven nu in zonde en schande. Kijk op uw straten. O, luister naar hun droef en bitter geschrei. O,
O, haast u, broeder, haast u tot hun redding. Antwoord snel, meester, hier ben ik. Meen het echt nu, spreek mijn heer.
Laten we onze handen op ons hart leggen, terwijl we het neurien. Doe je besleidenis en zeg, Heer, ik ben een man met onreine lippen. Ik ben een vrouw met onreine lippen. Laten we een echte belijdenis hebben. Dan zullen wij een echte opwekking hebben. Word eerst gereinigd. Merk op dat de profeet eerst moet worden gereinigd. Het vuur trof hem. Toen kwam hij in een beweging. Heer, geef mij een doel in mijn hart. Plaats iets in mij wat ik nog niet heb, Heer. Leg uw liefde en vuur binnenin mij en zend mij dan. Doe nu uw belijdenis. Geloof God met uw hele hart. God u tot uw hart spreken. Wees echt nederig, liefelijk, eerbiedig in zijn tegenwoordigheid. Iedere zondaar, iedere heilige, dit betreft ons allemaal. Het is voor mij. Het is voor allen. Hier is zijn tegenwoordigheid. En zie je zoals hij zei dat hij zou doen. Het teken van hij sprak wat wij zouden krijgen. Hier is hij. Terwijl de muziek zachtjes speelt. Laten we eenvoudig onze fouten belijden. Ik ben hoe dan ook niets, Heer. Spreek tot mijn hart. Reinig mij eerst, Heer. Zend de Heilige Geest en reinig mij. Ik weet dat ik in uw tegenwoordigheid ben. Ik zie u bewegen zoals Jesaja u zag. De plaats is vol met, nu niet met rook, maar vol met licht, vol glorie. O Heere God, schepper van hemel en aarde. Terwijl wij dit overdenken, zien wij wat er met trotse mannen gebeurt. Ze waren allemaal voorbeelden voor ons. We zien wat nederigheid en gebed betekent voor de geredden. Ik bid u, Hemelse Vader, voor dit gehoor en voor mijzelf, Heer. Neem alles van mij weg wat niet op u gelijkt. Ik wil dat u in mij leeft, Heer. Ik wil dat uw geest de voorrang heeft. Ik wil dat u zo compleet in mij leeft dat ik mijzelf niet meer ben. Dat ik alleen nog maar in u handel en wandel en spreek. Daartoe, Heer, hier ben ik, reinig mij, Heer. Reinig deze gemeente, reinig ons allen tezamen. Neem ziekte, neem zonde, neem ongeloof, neem twijfel, neem het alles weg. Laat u de Heilige Geest komen en een kool van vuur vanaf het altaar. Een nieuwe vonk van Pinksteren. En reinig ieder hart hier binnen. Neem ons, Heer. Wij zijn de uwe, wij geloven u. Sta toe, Vader. Alle die dat willen en zullen en hun levens op dit moment opnieuw hebben toegewijd aan Christus en die zich willen toewijden in zijn tegenwoordigheid. Als ik zou beginnen te noemen wat ik heb gezien, dan zou ik hier iedereen kunnen nemen. Dat geloof ik, precies nu. Ik ken u weet dat ik hier niet zou staan en dat zeggen als een dienstrecht van Christus, zonder dat het hier overal is. U bevindt zich nu in een toestand om een nieuw pinksteren te beginnen. Dat is zeker waar, vrienden. Verneder slechts uzelf. Bedek uw gezicht, bedek uw voeten. Kom hem heel nabij. Buig u neer en doe uw belijdenis en geloof. Wilt u dat doen? Als u dat doet, steek dan uw handen omhoog terwijl wij Spreek mijn Heer zingen.